Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, spreker in deze gemeente in oprichting. We zijn bezig met het jaarthema Gods Plan. We bestuderen op dit moment nog Openbaring, de boekrol met de zeven zegels. Vorige week hebben we Openbaring 7 afgerond. Dat was het intermezzo tussen de opening van de eerste zes zegels aan de opening van het zevende zegel wat we vandaag willen gaan bestuderen. We hebben toen na een sluitende verklaring gezocht over de in dat hoofdstuk genoemde, of beter gezegd weggelaten, Israëlische stam Dan, als de Bijbel daar spreekt over het visioen over de 12 stammen van Israël. We hebben gezien dat de stam Dan mist en dat de stam Manasse, dat is de eerstgeboren zoon van Jozef, dat die wel wordt genoemd, dat stam Jozef ook wel de stam Ephraim is, de tweede zoon van Jozef. We hebben diverse interpretaties die eronder gaan daarover uitgesloten aan de hand van Gods woord, maar we hebben geen sluitende verklaring gevonden vanuit de Bijbel voor deze keuze van God om een openbaring de stam Manasse in plaats van de stam Dan te noemen als een van de 12 stammen van Israël. Vervolgens hebben we in het tweede gedeelte van het intermezzo hebben geleerd dat de groep mensen die voor de troon van God staat, bestaat uit alle kinderen van God, uit alle naties en alle tijden. Ten slotte hebben we ook stilgestaan bij de genoemde periode, de grote verdrukking. Wat is dat nou? We hebben dat onderwerp niet uitvoerig bestudeerd, omdat we gaandeweg de openbaring hoofdstukken, dat we gaandeweg die bestudering daarvan, dat nog gaan tegenkomen en dan uitgebreider daarop in kunnen gaan. Dan kunnen we daar een diepgaander doordringen, in plaats van dat nu tijdens de vorige preek eigenlijk in de beperkte tijd die we nog hadden, daar oppervlakkig overheen te gaan. De grote verdrukking, wat is dat dan? Welke tijdsperiode spreekt de Bijbel erover? Van ik neig naar de opvatting, maar dat is een persoonlijke neiging, een persoonlijke denken, van dat in dat intermezzo genoemde grote verdrukking, dat de tijdsperiode is van de mensheid op aarde. We gaan later, zoals ik dat net zei, bestuderen of die opvatting juist is, of dat er een specifieke periode aan vastzit. Vandaag gaan we Openbaring 8, de eerste zes verzen lezen en bestuderen. Dat is de opening van het zevende zegel. Ik lees hier voor uit de herziene Statenvertaling, Openbaring 8, de eerste zes verzen. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en aan hen werden zeven bezuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bezuinen hadden gingen zich gereed maken om op de bezuin te blazen. Nou, wat staat er nu eigenlijk in dit gedeelte? We gaan dat vers voor vers gaan we dat bestuderen om te begrijpen wat Johannes eigenlijk heeft gezien en wat dat eigenlijk dat visioen betekent. Het eerste vers dat we hebben gelezen is: en toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. We hebben al eerder geleerd in deze serie en ook de voorgaande serie dat het lam dat geslacht is en dat daar de zegels mag openen, dat Jezus Christus De Zoon van God is God zelf ook in de persoon Jezus Christus is en dat alleen Hij waardig is en in staat is dus om deze zegels te openen. Want er staat, want niemand in de hemel en op de aarde kon die zegels openen dan alleen Jezus Christus. We hebben dat al geleerd in Openbaring 5 vers 1 tot 5 waarvan ik u 5 vers dan voorlees. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Dus Jezus verbreekt het 7e zegel, net als de eerste 6 zegels, en vervolgens wordt het stil in de hemel. Dat betekent dus dat het voor die tijd niet stil was in de hemel. En dat klopt ook, want God wordt dag en nacht geprezen, zoals we hebben gelezen in Openbaring 4, vers 8 tot 11. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En vervolgens toen het lam de boekrol genomen had, kwam er nog muziek en zang bij, evenals de dankzegging en de gebeden van de heiligen, zoals we dat lezen in Openbaring 5, vers 8 tot 10. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een schieter en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Wij zullen als koningen regeren over de aarde. En vervolgens lezen we aansluitend over die tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen aan engelen rondom Gods troon met luide stemmen. En die hele grote schare aan engelen, ontelbare scharen, die zegt dan, in vers 12 lees je dat van het hoofdstuk, en ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En dat wordt bevestigd vervolgens door elk schepsel in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee en alles wat erin is, want ze zeiden, in de volgende 2 verzen, aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden Amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Als we dit zo lezen, broeders en zusters en geliefde toehoorder, dan vervult het mijn hart, en ik hoop bij u ook, met zo'n grote ontzag en grote eerbied voor die grote God, de Almachtige, die leeft in alle eeuwigheid en het lam die ons heeft vrijgekocht met zijn bloed. Dat is toch zo ongelooflijk. Dat is zo wonderbaarlijk wat Hij heeft gedaan. Hij, die grote God, die zit daar op zijn troon. En die ontelbare scharen aan engelen, die prijzen hem en de 4 dieren, we hebben dat al eerder geleerd wie dat zijn, en de 24 ouderlingen, die buigen zich neer voor Gods troon en zeggen amen en aanbidden hem. En dan wordt het stil in de hemel. Het was niet bepaald stil voor die troon. Maar nu het lam, Jezus Christus, in eigen persoon, dat 7e zegel geopend heeft, valt er een stilte van ongeveer een half uur. Dat betekent dus dat er wat groots staat te gebeuren. Als die vier dieren, die 24 ouderlingen en die ontelbare scharen engelen en alle schepsels in hemel en op aarde stil worden voor die grote God. Geliefde broeders en zusters en luisteraars, als hemel en aarde stil worden, dan kan het niet anders dan dat Gods grote dag is aangebroken. Dat lezen we ook in bijvoorbeeld de aankondiging daarvan van profeet Zefania. Misschien lees je die profeet niet zo vaak, maar is de moeite waard om dat te lezen. Het zijn niet allemaal bemoedigende teksten die er staan, maar wel een waarschuwing. Want Zefania 1, vers 7 tot 10 ga ik u voorlezen. En daar staat dan, wees stil voor het aangezicht van de Heere, Heere. Dat is God, de Vader. Want nabij is de dag van de Heere, ja. De Heere heeft een offer bereid, zijn genodigden geheiligd. Het zal gebeuren op de dag van het offer van de Heere, dat ik de vorsten zal straffen. En de koningskinderen en alle die gekleed gaan in uitheemse kleding. Die uitheemse kleding is dus niet de klederen des heils. Ook zal ik op die dag straffen allen die over de drempel springen, die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog. En op die dag, spreekt de Heere, zal er hulpgeroep klinken vanuit de vispoort, gejammer vanuit het nieuwe gedeelte van de stad, en groot noodgeschrei vanuit de heuvels, etc. etc. U kunt dat verder zelf lezen. En ook de profeet Zacharia kondigt de komst van die grote dag aan. Zoals we dat lezen in Zacharia 2 vers 13. Ook hij roept op, wees stil voor het aangezicht van de Heere, alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. De profeet spreekt in dit hoofdstuk over de periode voor de komst van Jezus naar de aarde en de Heere roept zijn verbondsvolk op terug te keren naar Juda, naar Israël, om te ontkomen aan de straf over de heidenen en de belofte dat Jezus Christus in hun en ons midden zal wonen. Die belofte hebben we al behandeld in de studie. Het is dus een stilte, omdat God alles en iedereen stil laat zijn in afwachting van zijn oordeel. Met deze stilte is eigenlijk ook deze serie over de boekrol met de zeven zegels afgerond en komen we aan bij de overgang naar een nieuwe serie met visioenen, namelijk de zeven engelen met de zeven bazuinen. Ik ga je dat gedeelte voorlezen. Het is Openbaring 8, vers 2 tot 6. We hebben dat al gelezen. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. We lezen hier dus dat er zeven engelen voor Gods troon staan en ieder van hen een bazuin kreeg, en er een andere engel kwam, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Die engel kreeg veel reukwerk, dat hij samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon legt. Vervolgens stijgt dat reukwerk en stijgen die gebeden op, tot voor God. Ezekiel spreekt over wachters, die op de bazuin blazen als er onheil dreigt te komen. Dus als een volk of een stad wordt aangevallen, dan blaast de oplettende wachter op de bazuin om het volk te waarschuwen, zich voor te bereiden op de strijd of te vluchten om een leven te redden. Ik lees u een aantal verzen voor uit Ezekiel 33. Ik lees u de eerste 9 verzen. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, spreek tot uw volksgenoot en zeg tegen hen, Wanneer ik een zwaard over een land breng en de bevolking van dat land neemt een man ergens uit een omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan, en die ziet het zwaard over het land komen en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter die zich laat waarschuwen, redt zijn leven. Als de wachter echter het zwaard ziet aankomen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt en het zwaard komt en neemt het leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eist ik van de wachter. En nu, mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit mijn mond horen en u moet hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen de goddeloze zeg, goddeloze, u zult zeker sterven, en u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar wat u aangaat, als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd hebt, om hem daarvan te bekeren, en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered. Geliefde luisteraar, broeder en zuster, begrijpt u wat God hier tot Ezekiel spreekt en daardoor ook tot ons zegt? Wij hebben de goddelijke plicht door God zelf opgelegd aan ons om onze naasten, wie dat ook zijn, het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. De voorgangers van gemeenten hebben daarnaast ook nog eens een keer de door God opgelegde plicht om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen aan hun gemeenten en de broeders en zusters en andere toehoorders te waarschuwen voor het komende onheil door op te roepen tot bekering om niet verloren te gaan. Dat is ook het evangelie. Het is een belofte met een oproep tot bekering om niet verloren te gaan. Zij zijn de wachters op Sion's muren, de universele gemeente van God, en hebben de plicht door God opgelegd gekregen om de mensen en gemeenteleden de waarheid uit Gods woord te leren, zonder eigen meningen en interpretaties erop na te houden, want zij zijn boodschappers, dus doorgevers, van de Allerhoogste, die was, die is en die komt, en die leeft in alle eeuwigheid. Deze engelen die de bezuinig krijgen, gaan elk apart daarop een waarschuwingssignaal blazen om ons wakker te schudden voor het naderende onheil, de strafoordelen van God zelf, zodat de mensen zich nog kunnen bekeren. Dat is liefde van God. Hij straft niet gewoon, nee, hij laat eerst 7 keer een waarschuwingssignaal horen, met een waarschuwende boodschap voor het onheil wat daaraan verbonden zit. Geliefde, we moeten er meer werk nog van maken om onze naasten te waarschuwen in liefde, zodat hun bloed niet van onze hand geëist wordt door God, omdat wij hebben nagelaten om die opdracht van God uit te voeren. God heeft ons geboden om hem lief te hebben met alles wat we hebben en zijn, en onze naasten lief te hebben als onszelf. Als wij dus onze naasten lief hebben als dat wij onszelf lief hebben, dan kan het toch ook niet anders zijn dan dat ons innerlijke brand om onze naasten de blijde boodschap van verlossing te brengen en hen tevens te waarschuwen voor de wraak van onze Heere God, die over de goddeloze gaat komen. Jezus Christus, Gods Zoon, God zelf, geeft ons dit gebod, zoals u kunt lezen in Lucas 10, vers 27. Ik heb dat u al vaak voorgelezen, doe dat niet opnieuw nu. Maar Jezus citeerde toen zijn antwoord aan die fariseeën en schriftgeleerden uit de wet van God. U kunt dat nalezen in onder andere Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Dat gaat over de Heere God is één, Israël, hoor Israël, de Heere God is één, en dien de Heere en heb hem lief, Met heel uw hart, heel uw kracht, heel uw verstand en heel uw ziel. En in Leviticus 19, vers 18 zegt God dan nog eens: heb uw naaste lief als uzelf. Dus Jezus, hij zegt: ik geef je een nieuw gebod, maar eigenlijk is dat een oud gebod al. Hij vat het alleen samen. Hij pakt dat samen als één gebod. Ook de profeet Johan kondigt de boodschap van waarschuwing, van het waarschuwen aan in zijn profetieën. We lezen Joël 2 vers 1. Blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners sidderen. Want de dag van de Heere komt. Ja, is nabij. Als u dat boek Joël verder doorleest, dan krijgt u een blik van wat er te gebeuren staat. We komen daar zeker nog op terug in de behandeling van de tekenen en oordelen van God die voorafgaan aan de wederkomst van Jezus en de uitvoering van de eindgerichten ook van God. We komen daarop terug als we Openbaring verder gaan bestuderen. Vervolgens hebben we ook gelezen dat de rook van het reukwerk opsteeg met de gebeden van de heiligen tot voor de troon van God. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, omdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. We zien dat er slechts één altaar voor Gods troon staat in dit visioen. Terwijl in de tempel op aarde er gebruik werd gemaakt van twee altaren. Het eerste altaar stond namelijk buiten en daarop werden voortdurend dieren geofferd als bloedoffer tot verzoening van de individuele gedane zonde van de priester en van het volk van God. En God eiste deze bloedoffers van het oud-testamentische volk van God. U kunt dat lezen in Exodus 27, de eerste 8 verzen. Nog een hoofdstuk 29, vers 38 tot 46. Dan leest u over hoe het koper- en brandofferaltaar eruit moest zien en over de door God ingestelde offerdienst. Het tweede altaar stond in de tabernakel, voor het voorhangsel van het Heilige der Heiligen. En dat was het reukofferaltaar. Er mocht alleen reukwerk geofferd worden op dat altaar, en de hoge priester moest één keer per jaar met een deel van het bloed van het verzoenoffer de horens aan de hoeken van het reukofferaltaar instrijken tot verzoening van het gehele volk van God. Dat lees je in Exodus 30, de eerste 10 verzen. In Christus echter zijn deze slacht- en verzoenoffers niet meer nodig. De apostel Paulus legt dat heel goed uit in Hebreeën 7, vers 26 tot 27. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Dus door Christus lijden en sterven en opstanding is het eerste altaar, dat slachtofferaltaar, dat brandofferaltaar, niet meer nodig. Waardoor het reukofferaltaar dus overblijft. En dat geplaatst wordt voor Gods troon om reukwerk op te offeren met de gebeden van de heiligen die dan opstijgen tot voor God. Kijk, nu staat het rechtstreeks voor Gods troon. In de oud-testamentische tempel stond het voor het voorhangsel. En daarachter was dan de Ark des Verbonds, met erin de 10 geboden en de toonbroden, waar God zelf in kwam, van op dat moment, die grote verzoendag, waarop de hoge priester, dus niet de gewone priester, maar alleen de hoge priester, door dat voorhangsel heen mocht gaan, om God te ontmoeten en verzoening te brengen voor het volk van God. Voor heel Israël. Bij het sterven van Jezus is zijn voorhangsel opengescheurd, van boven naar beneden. Daar hebben we het al vaak over gehad. Daarmee heeft God de weg vrijgemaakt om rechtstreeks tot God te mogen komen. We hebben dus geen andere middelaars dan Jezus Christus meer nodig. Jezus Christus heeft als middelaar opgetreden en heeft ons vrijgekocht met zijn bloed. En daarom staat in Openbaring 6 vers 9 ook, en toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. En omwille van het getuigenis dat zij hadden. Welk getuigenis hadden zij dan? Het getuigenis dat zij hadden, deze martelaren, was het evangelie van Jezus Christus en vrijgekocht te zijn door zijn bloed. Vrij van de wet. Vrij van de wet van zonde. Vrij van de wet van het doen van slachtoffers, van elke keer opnieuw moeten biechten. Nee, Jezus Christus heeft dat grote verzoenoffer gedaan, gebracht. Heeft zichzelf opgeofferd. En die zielen, die roepen tot God, wanneer wreekt u ons bloed dat de mensen op de aarde vergoten hebben, omdat wij uw evangelie verkondigden, en omdat wij zijn gebleven bij ons getuigenis, dat wij uw kinderen en dienaren zijn, verlosten van u, door het bloed van Jezus Christus. Deze gebeden van de gestorven martelaren worden dus door die engel samen met het reukwerk, dat zijn gebeden, en de gebeden van de heiligen op de aarde, geofferd voor Gods troon en Gods aangezicht. Dat hebben we ook al gelezen in Openbaring 8 vers 5. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, wierp het op de aarde en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en de aardbeving. Nee, ik zei dat hè. En dat hebben we gelezen. Nee, ik bedoel dan. Ik versprak me, sorry. En dan hebben we Openbaring 8 vers 5 gelezen wat ik u net heb voorgelezen. De engel gooit dat wierookvat, gevuld met het vuur van het altaar op de aarde, en start daarmee het antwoord van God op de roep om wraak over al het gedane onrecht aan Gods kinderen en om verlossing uit die grote verdrukking op aarde. Dat antwoord van God bestaat uit oordelen, straffen over de mensen die zich schuldig maken aan allerlei zonden, wetteloosheid, liefdeloosheid en bespotting van God en zijn volk en het geweld wat daarbij gepaard gaat. Waaruit bestaan dan die oordelen van God als antwoord op die gebeden? Die zijn opgezonden tot voor Gods aangezicht in de hemel, tot voor zijn troon. Dat gaan we bestuderen aan de hand van Openbaring 8 en verder. Dus de resterende verzen. We hebben nu de eerste 5 verzen gelezen en daarbij stilgestaan. En de uitwerking daarvan, die komt vanaf vers 6. Daar gaan we een andere keer mee verder. Ik weet niet of dat volgende week is. Of dat verder in het jaar zal gebeuren. Dat bid ik voor. Dat God me daar antwoord op geeft. En dan kunnen we verder met deze serie ook, maar dan met de volgende serie. De 7 engelen met de 7 bazuinen. Tot hiertoe deze uitleg, deze preek van vanochtend en God zegent u. En het met het danken en binnen het hart overdenken ook van deze preek, want dat is niet niks. Lees ook die profetieën uit Ezekiel en Joël die ik u heb aangehaald. In het verder overdenken van deze preek ook. Ten slotte wens ik u dan ook een gezegende Sabbat en God zegen voor de komende week. En dan eindig ik met een genadegave, een zegenspreuk uit de Bijbel, uit de Openbaring, het allerlaatste vers. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.